En inmiddels zijn we dan terechtgekomen in 1 Koningen 19. Waar Elia eerder aankomt dan Achab. Want Elia is de eerstgeborene geworden. Dat is het verhaal eigenlijk. En dan staat er in hoofdstuk 19. En Achab zei de Izebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam te Beersheba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn, een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve. En zeide: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten, tot aan de berg Gods, Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heeren geschieden tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En ziet, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere henen. Doch de Heer was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal, en die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover. En dat is dan het verhaal van de vlucht van Elia. Elia die voor zijn leven moet vluchten nadat de overwinning behaald is. En daar hebben we natuurlijk gisteren al enigszins bij stilgestaan. We zien hier dat de vijandschap van Izebel nog steeds bestaat. Men is niet tot een beslissing gekomen. Het mag dan zijn dat Jehovah gedemonstreerd heeft God te zijn. Het mag dan zo zijn dat het offer, het enige echte offer, ook inderdaad gebracht is, waarin God zichzelf en zijn wezen heeft geopenbaard. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat men daar ook zo'n vertrouwen op stelt en dat men zich daartoe zou bekeren. En dat is precies wat we hier zien. Want deze Izebel, heb ik gisteren al gezegd, staat feitelijk voor deze oude, ongelovige schepping. En die blijft gewoon vijandig staan ten opzichte van alles wat zich onderwerpt aan de Heere. Dat blijkt hier ook, want Elia wordt bedreigd met de dood. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Dat ziel staat uiteraard voor het leven van de profeet. En Elia en Izebel zegt: ik zal u doden net zo goed als dat de Baalpriesters gedood zijn. Ze dacht wraak te nemen. En wat er dan gebeurt is niet dat Elia gewoon Izebel wederstaat en zegt, nou, dat wil ik dan nog wel eens zien, want met de Heer aan mijn zijde spring ik over de muur of zoiets, als er iemand komt, hè. Het is altijd makkelijker als je dan over de muur... Dat zegt hij niet. Dat komt er ergens anders in de Bijbel voor, maar hier niet, integendeel. En Elia is ook niet Elisa. Ik denk altijd, als het Elisa geweest was, dan zou hij wel zijn blijven zitten, gewoon in huis. Kijken wie er aan de deur komt en zo, hè. Maar het was Elia en dus ging hij weg. Want Elia spreekt nog steeds over de vernedering van de Heer Jezus. En wat we nog zien is dat er staat, toen hij dat zag, maakte hij zich op. Toen hij dat inzag, toen hij inzag dat hij nog steeds vervolgd werd en dat er in feite niks veranderd was in Israël, staat er, maakte hij zich op, er stond dus op, en ging heen. Om zijn levens wil, vanwege zijn leven, vanwege zijn ziel, staat er natuurlijk in de grondtekst. Maar niettemin gaat het om zijn leven. Om zijn levens wil. Dus hij vertrok. Hij trok zich terug en kwam te Beersheba, dat in Juda is. En liet zijn jongen al daar, want zelf ging hij verder in de woestijn één dagreis. Eigenaardig doet zich dan voor dat we hier vinden vermeld dat Elia vlucht naar de woestijn. Maar tot aan Beersheba had hij zijn personeel bij zich, zijn jongen. Als je dat in het Engels vertaalt, dan begrijpen die Engelsen het veel makkelijker. Dan zeg je gewoon, hij had zijn boy bij zich, hè. En een boy, dat is altijd een soort huisknecht, hè. Dat kan een hele oude man zijn, hoor, maar het blijft altijd boy heten, hè. Ja. Nou goed, hij had die boy dus bij zich, had die jongen bij zich. Tot aan Beersheba en zelf ging hij verder. En het wordt natuurlijk allemaal niet voor niks vermeld hier. In de eerste plaats is het zo dat Beersheba... Want dat is makkelijk, hè. Israël strekt zich uit van Dan tot... Dat is makkelijk, hè. Dan in het noorden en Beersheba in het zuiden. Beersheba wordt geacht om een of andere reden ongeveer de zuidelijke grens te zijn van het beloofde land. Dat is het lang niet altijd. Maar Israël wordt nou eenmaal zo beschreven. Van Dan tot Beersheba. Van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Er zit nogal wat typologie in natuurlijk. Want we hebben al even stilgestaan bij het oosten. Het oosten was immers de oorsprong. Ik ga nou toch maar eens een keer wat afwegen van het bord. Langzamerhand heb je er zo lang naar moeten kijken. Dat je dat maar eens in het hoofd moet hebben zitten. Als ik nou eens netjes even de windrichtingen op het bord zet, dan is het zo dat het oosten is hetzelfde als de oorsprong. Daar komen de dingen vandaan. Daar vinden dingen hun oorsprong, dus van daaruit bewegen ze. De dingen komen nou eenmaal uit het oosten. Daar het volgt vanzelfsprekend dat het westen de bestemming is. De toekomst. De bliksem gaat uit van het oosten, staat in Matthäus 24, meen ik. En gaat tot het westen, dat is de normale richting. Dat is de richting ook waarin alle dingen zich behoren te ontwikkelen, waarin de geschiedenis zich afspeelt. Wij hebben dat vroeger natuurlijk anders geleerd, vandaar dat ik nog altijd een tijdrekenschema uitzet van links naar rechts. En toch zou ik dat niet moeten doen. Ik zou het moeten opschrijven eigenlijk van rechts naar links. Je moet aan de rechterkant beginnen. En in de Semitische talen doet men dat dan ook. Hè. Daar schrijft men ook inderdaad van rechts naar links. Zo hoort het ook eigenlijk. Wie dat ooit omgekeerd heeft, weet ik niet. Maar het is nogal revolutionair. Hè. Maar men hoort schrijven eigenlijk van rechts naar links. Dat is eigenaardig. Want je hebt nog steeds kinderen die naar school gaan en leren schrijven en die met het grootste gemak ineens in spiegelschrift schrijven en helemaal de verkeerde kant op. Dat doen ze zo ineens. Dat zit er om een of andere reden toch in. Toch iets van het hoort eigenlijk niet zo zoals ik het nu leer. Het komt voor. Het is heel eigenaardig. Maar goed, daar zullen we verder niet bij stilstaan. De gedachte is dat vanuit het oosten de dingen zich ontwikkelen, ze gaan naar het westen. Dat is de lijn van het leven van de mens ook. Van oost naar west. En dan heb je daartussenin een afwijking, die is daar mogelijk. Men kan namelijk langs de noordzijde gaan en men kan langs de zuidzijde gaan. Hè? En je hebt dan ook mensen die natuurlijk constant heen en weer gaan. Er ontstaat een mooie sinus, Obi, een mooie sinus, kan je dan heen en weer. Maar goed, nu is het zo dat het noorden, wat is er in het noorden? In het noorden is de kroon, hè? Neem maar even de sterrenbeelden, dat is nog ouder dan ik ben. Dus dan weet u dat ik het niet uitgevonden heb. In het noorden heb je Corona Borealis, dat wil zeggen de Noorderkroon. In het noorden is heerschappij. In het noorden, ver weg in het noorden, daar is die, daar staat de troon van God immers, volgens de Bijbel. Van daaruit wordt geregeerd, de berg Gods, de heilige berg, in het noorden. Want in het noorden vinden we dan ook inderdaad dan. En dan betekent rechter of richter. Maar het principe is dus dat heerschappij komt van het noorden. En het zal duidelijk zijn dat het noorden ook inderdaad boven is, komt van bovenaf. Er staat dat God woont ergens in het noorden. Dan betekent dat niet dat hij op de Noordpool zit, maar dat betekent dat hij heel hoog is. He? Nou. Dus het noorden is de kroon, het noorden is heerschappij. En wat is dan het zuiden? Blijf even bij de sterrenbeelden, wordt gemaakt het zuiden. Kruis. Ja, inderdaad, dat is het verhaal. In het zuiden is namelijk de vernedering. En de weg van de schepping, de weg van de mens, de levensweg van de mens, kun je zo uitbeelden. Kun je uitzetten binnen die vier hoeken, binnen die vier richtingen, binnen die vier geesten heet het eigenlijk. Men vertaalt het met hoeken, maar er staat gewoon ruach. De vier geesten. Vandaar dat er ook vier geesten zijn op de vier hoeken der aarde. Dat is precies hetzelfde. Engelen zijn het dan ineens. Maar het woord is gewoon hetzelfde. Het is altijd ruach. En via die vier geesten, via die vier principes, speelt het leven zich af en ontwikkelt zich het bestaan. Van oost naar west. Maar de vraag is, gaat dat langs de noordkant of gaat dat langs de zuidkant? Vliegen we over de pool of weet je wel, zoiets. Hè? Gaat het via een weg van verheerlijking of gaat het via een weg van vernedering? Nou, als ik nou toch dit schema op heb staan, dan vergelijk ik Elia en Elisa weer met elkaar. En dan is duidelijk dat Elia heeft de weg via de zuidkant en Elisa heeft een weg via de noordkant. Dat is het eigenlijk. Meer noordelijk georiënteerd, Elisa. Meer in de verheerlijking. En wat we nou vinden dus, is dat deze Elia naar het zuiden trekt. Hij kwam te Beersheba, dat is inderdaad de zuidgrens ongeveer van Palestina. En ik wil wel even verder gaan, om dan nog wat verwijzingen te geven. Het zuiden, of het zuiderland wordt ook wel eens gezegd. Zo wordt het vertaald en dan met een hoofdletter geschreven. Het zuiden, dat heet in de Bijbel Teman. En weet u wie daar vandaan komt? Dat staat in Habakkuk. En dat staat weer na hem, dat weet u waarschijnlijk. Maar Habakkuk, in Habakkuk 3 is dat. Daar staat, God kwam van Teman. God kwam uit het zuiden. Uit het zuiderland staat er soms. Het is eigenaardig, omdat wij God zouden verwachten uit de hemel en dus uit het noorden. Maar er staat, God kwam van het zuiden. Er zijn twee verklaringen voor mogelijk. De ene is dat God zijn zoon nu eenmaal roept uit Egypte en dat is natuurlijk uit het zuiden. Maar dat staat daar niet hoor, want daar in Habakkuk staat, God kwam van Teman uit het zuiden, namelijk van Paran, namelijk van Edom. Namelijk van, er staat nog een naam bij, Sela. Dat is Habakkuk. Ik heb het met u waarschijnlijk bij andere gelegenheden wel eens gelezen. Maar voor de volledigheid haal ik het dan maar even aan. Na hun dus, hè. En dan Habakkuk 3. Maar staat in vers 3, God kwam van Teman. Dat hebben ze met een hoofdletter geschreven, dus niet erg, maar het betekent gewoon het zuiden. God kwam uit het zuiden. En dan zeg je, wat is dat nou vreemd, want je hoort uit het noorden te komen, of eventueel uit het oosten, want dat kan natuurlijk ook, van de oorsprong. En omdat het zo vreemd is, staat het erachter. Wordt het toegelicht, hè. Er staat dus, God kwam van Teman. De heilige kwam van de berg Paran, of het gebergte Paran. En het gebergte Paran, ik doe het maar even uit het hoofd, maar u neemt natuurlijk thuis gewoon de concordantie en dan zoek je dat allemaal na, hè. Paran, dat is bijvoorbeeld dat gebergte waarheen David vluchtte na de dood van Samuel. Daar heb je weer zoiets. Er was wat dood, was wat weg, was het verdwenen uit het leven. En David, de koning, de man van God, had vlucht naar Paran. En Paran ligt inderdaad in het zuiden. Het gebergte van Paran. Paran heeft ook iets met pri, met vrucht te maken. Met far dus eigenlijk. Het zijn dezelfde letters hoor. PR of desnoods FR of VR als het getranslitereerd wordt. Maar, en dan staat er vervolgens Sela. En is het voorzetsel heeft men niet meevertaald, omdat men het niet heeft zien staan. Want Sela levert een probleem op voor de vertalers, omdat ze het woord niet herkennen. Maar wat hier vertaald is met Sela betekent letterlijk van Sela of te Sela of in Sela, vanwege Sela, na Sela of iets dergelijks. En Sela, dat is de Hebreeuwse naam voor de stad die wij onder de Griekse naam Petra kennen. En dat ligt inderdaad in de woestijn, in het gebergte van Paran, in het zuiden en meer speciaal ook in het gebied van Edom. Edom wordt hier niet bij genoemd, maar Edom wordt natuurlijk genoemd in Jesaja 63. Want daar wordt de vraag gesteld, wie is dat toch die van Edom komt? En het is duidelijk wie van Edom komt, dat is de Messias daar, dat is Christus. Maar we snappen alleen niet hoe hij daar vandaan kan komen. Maar het zit er me gewoon in, dat daar in het zuiden, in Teman, in Paran, in Sela, dan wel Petra, dan wel in Edom, daar bevindt zich het gelovig overblijfsel van Israël. En van daaruit, vanuit die positie in Petra, in de rots, waar de gemeente immers gebouwd zou worden, vanuit die positie zal dan dat gelovig overblijfsel gebracht worden naar het beloofde land. Ik ga er niet verder op in, want dat heb ik bij andere gelegenheden al gedaan. Maar het principe blijft dat daar in het zuiden de schuilplaats is voor de oprechte gelovigen. Wanneer gelovigen moeten vluchten, wanneer gelovigen uitgaan buiten de legerplaats, dan worden ze meer speciaal geacht te gaan naar het zuiden, want het is een vernedering. Vandaar dat men niet wil uitgaan, want men wil niet vernederd worden. Men wil ook niet gekruisigd worden, maar in het zuiden staat het kruis. Eigenaardig is trouwens, dat we hebben nou gesproken, even terzijde, we hebben gesproken over 1 Koning 18 en over dat altaar wat daar was, maar wat in zijn geheel verdween. Maar het eigenaardig is dat door de regressie van de equinox of zoiets, ik kan het ook nooit onthouden, dus dat hoeft hij ook niet te onthouden, hè? Maar door een of andere ingewikkelde toestand in elk geval, de sterrenbeelden zich langzaam verplaatsen. Ik bedoel gewoon niet alleen de sterren draaien rond, zal ik maar zeggen, en in 24 uur zijn ze hopelijk weer terug, op een paar minuten na. Maar ik bedoel dit, ook de Poolster die geacht wordt stil te zijn, die beweegt. Die was er niet altijd, die Poolster, zegt men. Hè? Als je het terugrekent, dan blijkt die eerst op een andere plek gestaan te hebben. Langzamerhand kantelt die hele zaak. Dat is het verhaal ongeveer. Maak u zich niet bezorgd, daar merkt u nooit wat van hoor. Het is dat men dat zegt, maar anders zou je het niet kunnen meten. Maar in elk geval is het zo dat die zaak die verandert, waardoor de sterrenbeelden langzamerhand in de loop der eeuwen een andere positie innemen. Dit hele verhaal kantelt als het ware. En het gevolg daarvan is geweest dat in de dagen, in de tijd ongeveer rond het begin van onze jaartelling, want je kunt het niet op een dag en zelfs niet op een 10 jaar nauwkeurig zeggen, maar ongeveer in de tijd van het begin van onze jaartelling, dus in de tijd van de eerste komst van Christus, verdween het zuiderkruis van onze sterrenhemel. Dat wil zeggen, het kruis bestaat nog wel, maar het komt nooit meer boven de horizon. En dan nog zelfs gerekend van in Palestina. Daar verdween het. Het is er voor die tijd altijd geweest, als je het dan even afrondt. Hè. Voor die tijd stond dat zuiderkruis aan de hemel. Maar na de kruisiging van de Heer Jezus verdween het kruis, ook naar het zuiden. En je moet dus nu inderdaad naar het zuidelijk halfrond, om alsnog het zuiderkruis te kunnen gaan bekijken. En hoe verder zuidelijker, hoe beter eigenlijk, hoe beter het te zien is. En dan blijkt eigenlijk, met een lichte overdrijving, dan blijkt eigenlijk dat het zuiderkruis zo ongeveer het enige duidelijke herkenbare sterrenbeeld is aan de sterrenhemel daar. Daar zie je eigenlijk niet anders. Hier in het noordelijk halfrond kun je de sterrenbeelden nogal makkelijk onderscheiden. Nogal makkelijk, kost wel wat moeite, maar ze zijn vrij eenvoudig herkenbaar, ook ten opzichte van elkaar. Aan de zuidelijke hemel heb je dat niet, allemaal zwakke sterren op één belangrijk sterrenbeeld. Nou, dat is het Zuiderkruis, en die is net hier niet meer te zien. Zie, het is verdwenen naar het zuiden. En daar gaat het om. Dat is precies wat gelovigen zou moeten doen, uitgaan buiten de legerplaats, naar het zuiden en daar verbonden worden eigenlijk met het kruis. Ik zeg bijna dat hij gekruisigd moet worden, maar ik bedoel natuurlijk niet dat hij alsnog gekruisigd moet worden, maar ik bedoel wel dat hij de oude mens zou moeten afleggen, zoals de Heer Jezus dat aan het kruis gedaan heeft, die de oude mens zou uitdoen en zou aandoen vervolgens de nieuwe mens. Vanuit de aardse positie gezien is dat inderdaad een vernedering. Maar elke wedergeboren mens, ieder die kind van God geworden is door dood en opstanding met hem, om anders te zeggen, en elke jongeling zou dat moeten leren. En elke wedergeboren mens, elke jongeling zou dus moeten gaan naar het zuiden, want daar is die woestijn. En ik bedoel het overdrachtelijk nu, hè. Daar is die woestijn, daar is die plek buiten de legerplaats, waarheen die bok van Grote Verzoendag verdween, zal ik dan maar zeggen, en waar de gelovigen dus ook heen gaan. Naar het zuiden, in het gebied van Edom, maar het is wel een woestijn. Op het gebergte van Paran, dat betekent dat er wel degelijk vrucht gedragen wordt, vanwege dat pri enzovoorts, maar het is wel degelijk buiten de legerplaats. En dat is ook wat hier gebeurt, want Elia gaat met zijn jongen, maar, en die jongen die blijft in Beersheba. Want voor de wedergeboren mens, dat is die jongen, voor die wedergeboren mens is er een positie in het zuiden, het uiterste zuiden, bij Beersheba. En Beersheba betekent de put, of eventueel de bron, maar eigenlijk de put van de zeven. En daar zijn we weer bij het oude verhaal wat ik al verteld heb. Die zeven spreekt altijd over het verlossingsplan, verlossingswerk, wat God volbrengt. Het heeft ook te maken met het voortbrengen van leven en het voortbrengen van water. En dat water, dat komt hier uit Beersheba, de bron of de put van de zeven. Het is het uiterste zuiden. Daar wordt het leven gevonden. Men moet eerst het oude afleggen om het nieuwe te kunnen aandoen. Daar komt nog wat bij, want die jongen is de jongeling. Hoe wordt hij genoemd? De jongen, geloof ik, hè? Ja, liet zijn jongen al daar, ja. Die jongen is niet alleen een beeld van de gelovigen hier op aarde, maar die jongen is in de eerste plaats natuurlijk een beeld van de Heer Jezus zelf, net zo goed als dat Elia dat is. Alleen die jongen is dan de uitbeelding van de aardse positie van de Heer Jezus. Opgestaan uit de dood, maar vervolgens uitgegaan buiten de legerplaats. Vandaar dat hij binnen Israël blijft. Want eigenlijk is het zuiden buiten de legerplaats, buiten Israël, nog verder naar beneden in Paran dus. Hè? Dat is voorbij Beersheba, blijkt hier uit het verhaal trouwens ook. Maar wanneer we het beeld beperken tot Israël, dan gaat men naar het uiterste zuiden, namelijk naar Beersheba, waar die bron van de zeven is. En dan staat erbij, het is nog in Juda. Het hoort tot het gebied van de twee stammen, zeggen we, historisch gezien. Want Elia en Agab enzovoorts hoorden natuurlijk thuis in het noordelijke rijk, in het tienstammenrijk. Maar hier verplaatsen ze zich naar het tweestammenrijk, en dus het zuidelijke rijk. Want de positie van de Heer Jezus, de opgewekte Christus, de jongen zal ik dan maar zeggen, de jongeling, is inderdaad er een in Israël en in Juda. Want hij is de leeuwardenstam van Juda en de zaligheid is uit Juda. Het verhaal zet zich dus voort, niet met de tien stammen, maar met de twee en meer speciaal met de naam Juda. En zo ziet de geschiedenis van Israël zelf er immers ook uit. Want de tien stammen onder de naam Israël zijn natuurlijk al erg vroeg in de geschiedenis verdwenen in de Assyrische ballingschap. God liet hen los. Zo goed dat we ze niet eens meer goed kunnen terugvinden. En het Gods werk in verband met dit volk zette zich voort via Juda. Juda wat weliswaar ook in de ballingschap verdween, maar waarvan een gedeelte terugkeerde uit ballingschap. Eigenlijk alleen maar opdat de Heer Jezus daaruit geboren zou worden, want nadat dat gebeurd was, verdween ook Juda weer in ballingschap. En zo is het eigenlijk tot vandaag aan de dag nog. Maar het verhaal wat met Abraham, Isaac en Jacob en dan bij Mozes en de 12 stammen begint, zet zich voort en het beperkt zich uiteindelijk tot Juda. En we noemen dat het Jodendom. En dat zie je dus hier ook uitgebeeld. Men vlucht het land uit, het laatste wat van het land nog overblijft, of het laatste wat van Israël nog genoemd wordt in deze geschiedenis, is het uiterste zuiden, Beersheba, en niet eens Elia zelf, maar de jongen. Want Elia zelf trekt zich inderdaad terug helemaal buiten het land. Dat staat er ook, hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis. Want als we spreken over de Heer Jezus Christus, moeten we zeggen, hij is uit Juda. Hij wordt vernederd door de wereld, maar hij maakt deel uit van Israël, zou je moeten zeggen. Dus van Juda, hij is trouwens de erfgenaam van Juda. Maar het is dan wel heel erg beneden in het zuiden. Men moet wel erg ver naar beneden. Maar feitelijk is het zo dat de Heer ook Juda verlaten heeft in deze tegenwoordige tijd. En in feite zich bevindt in de woestijn helemaal buiten de legerplaats. En dat is wat gebeurt. Hij zelf ging heen in de woestijn, een dagreis. En je moet het maar eens uitzetten op de kaart, maar je komt heel aardig in de buurt van Paran en Petra, of hoe het dan maar heten mag. Maar goed, daar beneden in de woestijn komt hij in elk geval terecht. Soms denk ik dat hij inderdaad precies in Petra zit, maar dan hou je natuurlijk één vraag over, waarom staat het er dan niet? Dus ik slik het maar weer in, hè. Maar kijk maar eens op de kaart. Als je van Beersheba naar beneden gaat, één dagreis. Ik denk dat je heel aardig terechtkomt in Bosra of nog iets verder in Petra zelf, in Sela. Dus voor de typologie maakt het niks uit. Hij kwam daar dus en zat onder een jeneverboom. Dat is nou ook wat, dan zit je in de woestijn en dan heb je niks te drinken. En dan zit je onder een jeneverboom. Ja. Henk is misschien wel. Ja, ik weet het allemaal niet. Maar ik weet trouwens ook nauwelijks wat een jeneverboom is. Ik weet alleen wat het in het Hebreeuws voorstelt. Want dat heb ik hier in mijn vestjeszak zitten. Ik kan het nooit onthouden namelijk. Een jeneverboom is ratam in het Hebreeuws. 200-440. Voor de statistici. 200-440. Ratam. Maar ratam betekent binden. Ja, het wordt vertaald met jeneverboom. Dat zegt mij niks, want ik ken die dingen niet. In ieder geval, hij sliep onder een jeneverboom. En dat is gek. Als ik dit lees, denk ik altijd aan Jona. Het heeft er niet zoveel mee te maken. Maar Jona zat op een gegeven moment ook onder een boom. Ook zijn eigenaardige boom. Een wonderboom vertalen ze dat. Want de vertalers weten helemaal niet wat voor boom dat is. En ik denk dat hier ook maar wat gezet is. Zo van in die woestijn, wat groeit daar nou helemaal voor spul? Nou, daar in de buurt zal wel zo'n, heet het niet, een jeneverbes of zoiets, hè? Dat groeit daar, dus dat zal het wel geweest zijn. Zo werkt dat ongeveer, hoor. Waarna men vervolgens in de woordenboeken zet dat ratam, als het een boom is, een jeneverboom is. Nou, dat zal dan wel. Maar een kikajon uit de geschiedenis van Jona heeft men nog nooit thuis kunnen brengen. Want die bestaan niet. Behalve bij Jona, hè. En wat je dus doet, is nazoeken wat de naam van die boom betekent. En dan weet je veel meer dan alleen natuurkundige gegevens. Hè? Dus deze jeneverboom is een ratam. Een ratam betekent binden. Dat betekent dus dat daar dingen samengebracht worden. En vervolgens is het zo dat ratama, dat wil zeggen de vrouwelijke vorm van ditzelfde woord, maar het is dus hetzelfde woord, wordt vertaald met oase. Dus een jeneverboom kan net zo goed zijn een oase, al wordt hier uitdrukkelijk een boom genoemd. Er had ook kunnen staan een boom, een oase of een oaseboom of iets dergelijks. Maar zoiets is het dus, wat die jeneverboom voorstelt, is een plaats in de woestijn waar men verzameld wordt. Waarschijnlijk omdat er water is, trouwens anders stond die boom er niet, als er geen water was. Hè? Dus een plaats waar men verzameld wordt. En vanwege dat binden en een plaats waar men elkaar ontmoet. En het principe is nou eenmaal dat degenen die geheeld worden, degenen die samengevoegd worden, ik heb het gewoon over de gelovigen die toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Ja, in deze bedeling of in een volgende, dat maakt niks uit, hè. Maar allen die toegevoegd worden aan Christus, allen die toegevoegd worden aan de nieuwe schepping, die bevinden zich nou eenmaal in de woestijn. En het verzamelen vindt dan ook inderdaad in de woestijn plaats. Natuurlijk is het zo, Israël trok uit het land Gozen en verzamelde zich in de woestijn. Bij Horeb, maar zover ben ik nog even niet. Dat is een paar versen verder. Maar het verzamelde zich in de woestijn. En het volk moest regelmatig verzamelen. Altijd als er iets religieus, iets godsdienstig te doen was, dan moest men een heilige samenroeping hebben. Men moest bij elkaar komen. En oorspronkelijk gebeurde dat uiteraard in de woestijn. Want men was nergens anders dan in die woestijn. Zie? Maar als er gesproken wordt over de wedergeboorte van Israël, Kijk, geboorte van Israël, dat is bij de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn. Dat is de geboorte van Israël. Maar als er gesproken wordt over de wedergeboorte van Israël, straks in de toekomst, na de grote verdrukking, aan het eind van de 70e week van Daniël, dan staat er precies hetzelfde in de Bijbel. Namelijk, dat de Heer Israël zal verzamelen en hij zal ze bijeenzetten als schapen van Bosra. En ik kijk niet op 3 kilometer nou. Want Bosra en Sela, dat wil zeggen Petra, dat ligt vlak naast elkaar. Beide worden geacht hoofdstad te zijn van Edom. Zij waren dat dan ook in verschillende tijden. Maar het is precies hetzelfde gebied, dus maakt niks uit. Israël zal verzameld worden en bijeengezet worden, tezamengezet worden als schapen van Bosra. Ze worden dus verzameld daar bij Bosra of in Petra, maar in elk geval in de woestijn. Om vervolgens, want dat gebeurt pas daarna, om vervolgens gebracht te worden in Palestina. Begrijp je me goed? Als de Heer Israël verzamelt, doet hij dat niet in het land, maar doet hij dat buiten het land. Dat was bij de geboorte van Israël zo, bij de uittocht uit Egypte. Maar het zal ook zo zijn bij de wedergeboorte van Israël. Hij zal hen verzamelen en daarna zal hij ze brengen in het land. Ik heb het al zo vaak gelezen, maar ik doe het nou niet meer. Maar het staat in de eerste verse van Deuteronomium 30 bijvoorbeeld. Er staat eerst dat de Heer hen zal verzamelen en daarna staat er dat hij hen zal brengen in het land. En leest u, ik meen Micha. Nou, ik denk, ik geloof hoofdstuk 5, dan staat daar dat de Heer zal Israël bijeenzetten, verzamelen als schapen van Bosra, en dan pas zal de doorbreker voor hun aangezicht heen gaan en de Heer in hun spits. Kortom, dan zullen ze achter een goede herder aan naar Jeruzalem gaan. Optrekken uit de woestijn naar het beloofde land, langs de koninklijke weg, de weg waar Jozua in de tijd niet door mocht, door het gebied van Edom. Maar de Heer gaat wel degelijk met dit volk door het gebied van Edom, langs de koninklijke weg. Daarom heet het ding zo, hè? Die weg heet al 3.500 jaar de koninklijke weg. En de koning is er nog steeds niet langs geweest, dat komt pas in de toekomst. De King's Highway noemen de Engelsen dat, hè? De Engelse vertaling. Nou goed. Die positie is dat dus, buiten de legerplaats, daar zal men verzameld worden. Daarover spreekt dus ook deze jeneverboom, verzamelen. En in feite is het zo dat Petra of Sela een oase is, min of meer, midden in een woestijnachtig gebied. Er schijnt er nog een overvloed van water te zijn, feitelijk. Dat water komt hier ook, maar hier blijkt wie het water geeft, het is namelijk de Heer zelf. Er staat namelijk dat Elia zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierven. Want je weet dat een ziel helemaal niet onsterfelijk is. Elia bidt dat zijn ziel zou sterven. En zei, het is genoeg, neem nu Heer mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Kortom, Elia zegt tegen de Heer, neem mij maar weg. En hij ging liggen in de woestijn. Hij sliep onder de jeneverboom, staat er weer bij, hè? Onder een jeneverboom, zodat we het niet moeten vergeten. Er wordt gesproken over samenbinden, maar samenbinden is juist leven maken. Heb u dat? Leven is immers gemeenschap, communicatie, het samen verbonden zijn. Als wij verbonden zijn met de levende God, hebben we het leven van die God. Dus onder zo'n boom ga je niet dood. Daarom is het waarschijnlijk een oase. Hè? Maar onder zo'n boom ga je niet dood. Dan word je juist verbonden met de levende God. Dat gebeurt ook. Er staat, hij sliep onder de jeneverboom en ziet, toen roerde hem een engel aan en zei tot hem, sta op, eet. Want mochten we het principe van de jeneverboom niet kennen, dan wordt het ons toch geïllustreerd in sta op en eet. Want sta op is opstanding en eten is nou eenmaal leven. Nou, dat is wat gebeurt. En hij zei, sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Dan heb je die koek weer van die vrouw uit Sarfat. Ik haal altijd die vrouwen door elkaar, de Sunnimitische en de Sarfatitische of zoiets. Hè? Maar hier heb je die koek. Die koek die weer spreekt over, het is weer brood immers, het is weer gebakken. En ik heb al gezegd, brood of leghem spreekt ook over dat dingen aaneen gesmeed zijn, vast aaneen verbonden zijn. Want dat is de betekenis van leghem, dat heb ik al eerder gezegd. En hier beeldt dus dat brood en die koek weer hetzelfde uit als wat ook die jeneverboom uitbeeldt. Er wordt daar wat verzameld, er wordt het aaneengesmeten, er wordt leven gemaakt. Hier in het zuiden, onder de jeneverboom. Dus sta op en eet. En er was dus een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Weet je waar de kolen vandaan komen? Nou, soms staat er niks bij in de Bijbel, hè? Dus neem je concordantie, zoek je kolen op en dan kijk je, wat erover gezegd wordt. En of er staat niks bij, of de kolen komen van het altaar. Dat is zo. Een kool van uw altaar. Raak mij aan met een kool van uw altaar enzovoort. Dat komt, raak mijn lippen aan met een kool van het altaar. Dat komt allemaal in de Bijbel voor. Maar kolen worden geacht van het altaar te komen. Het vuur wordt geacht te komen van het altaar. Want God had het vuur op het altaar gegeven. En dit vuur komt dus van het altaar van de Karmel, zal ik maar zeggen. Want daar houdt het verband mee, hoor. Er is toch vuur en er wordt brood opgebakken. Dat is het ongeveer, zodat dat brood kun je beschouwen als een type van de gemeente en het vuur kun je beschouwen als, als afkomstig van het oordeel wat eenmaal geweest is, het volmaakte offer wat eens gebracht is enzovoorts. En of je dat dan toepast op de gemeente van vandaag of op Israël in de toekomst, dat maakt in feite helemaal geen verschil, want het principe blijft gelijk. Het is gewoon het leven onder het nieuwe verbond. Het is gebaseerd op het vuur, op het oordeel wat God eens gaf vanuit de hemel, het oordeel wat eenmaal zijn functie gehad heeft. En hetzelfde vuur wordt gebruikt voor het bereiden, voor het bakken van het brood. Brood als type van de gemeente of brood eventueel als type van Israël. Want dat is in wezen hetzelfde. Nou, er was koek op de kolen gebakken en een fles met water. Want het water was duidelijk voorhanden. Ook duidelijk compleet, zat in een fles. Een beeld van het woord van God. En ook van het gecompleteerde woord van God. Het is een geheel, het is bij elkaar verzameld, het is in een fles. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. Ik zou bijna zeggen als een echte christen, hij staat op, hij eet en drinkt en hij ligt weer en staat op en eet en drinkt. Zo gaat, dat is wat hij te doen heeft, want vraag gaat zo verder. En de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn enzovoorts. Want wat een gelovige heeft te doen is rusten en eten. He? Dat is echt waar. Ja, ik bedoelde natuurlijk overdrachtelijk. He? Ja, want je moet ook wel eens de zaal aanvegen. He? Heb je het ook gemerkt? De dingen beginnen langzamerhand te plakken hier. Heb je dat gemerkt? Nee, langzamerhand zeg ik. He? Dat mag ook best na een paar dagen. Maar zo weer, er moet af en toe wel eens wat gebeuren natuurlijk. He? Maar ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. De positie van een gelovige is die van hij is de rust ingegaan. En hij moet eten en drinken. Hij moet het woord van God tot zich nemen. En hij moet bovendien deel krijgen aan het ene lichaam. Kortom, hij moet drinken en eten. Drinken van het water des levens. Het woord en het leven wat God geeft. En deel hebben aan het brood. Want hij moet eens broodsdeelachtig worden. En nu toegepast op de gemeente waar wij deel van uitmaken. En in de toekomst toegepast op Israël. Waarvan dan de gelovigen deel uitmaken. Nou, vervolgens wordt er gesproken over de weg die Elia zou moeten gaan. Hij stond op en at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, Horeb. Dus hij wordt nog verder weggestuurd, want hij krijgt iets te leren alvorens hij zijn opdracht verder uitvoert. En in principe wordt hem hier geleerd in het gedeelte wat nu volgt. In de eerste plaats, hij gaat door de kracht die God hem geschonken had, die via de engel hem bezorgd was. 40 dagen en 40 nachten, en dan moet hij meteen kortsluiting hebben, want zo lang regende het in de dagen van de zonvloed. Maar 40 is natuurlijk ook het aantal jaren van Israël in de woestijn, bij het begin van het oude verbond. En hier spreken we over het begin van het nieuwe verbond. Bovendien komt die 40 overeen met de 40 dagen van de Heer Jezus vanaf zijn opstanding tot aan officieel de hemelvaart. En de vraag is, wat gebeurt er dan na die 40 dagen? Je zou kunnen zeggen, na 40 heb je de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gebeurt in ieder geval daarna, is eerst de 40 voorbij. Maar in ieder geval na 40 verdwijnt de Heer Jezus naar de hemel en blijft de wolk over. Dat komt allemaal voor, hè. En daar heeft dit mee te maken. Ik kom er zo wel op terug om het verder uit te leggen. Maar het was 40 dagen, 40 nachten tot aan de berg Gods. Dat is dus de berg waarop God woont. Want God woont op een berg, dat is de algemene gedachte. Dat wisten de Grieken trouwens ook. Alleen die dachten dat het was op de Olympus. En de Samaritanen wisten het ook, maar die dachten dat het de Gerizim was enzovoorts. Hè. Maar God woont nou eenmaal op een berg. En in dit geval staat er achter welke berg bedoeld wordt, want eigenlijk woont God op alle bergen. Maar het is in dit geval Horeb en daar is wat verschil van mening over. Wat dat is, Horeb. Want Horeb blijkt in de Bijbel synoniem te zijn met Sinaï. De plaats, de berg dus, waar de wet gegeven werd. Terwijl aan de andere kant men van Horeb naar Sinaï gaat in de Bijbel. Dan wel andersom, maar in ieder geval er is een weg tussen. Dat kan ook nog. En dan blijkt gewoon dat Horeb een wat bredere adreskundige aanduiding is dan Sinaï. Want Sinaï is het gebergte waarop de wet gegeven werd. Maar Horeb is die plaats waar die uitdrukkelijk genoemd wordt als Mozes moet slaan op de rots, opdat die rots water zou voortbrengen. Dat is bij Horeb. Niet Sinaï, maar Horeb. En het verhaal is waarschijnlijk dit, dat Horeb het grote gebied is, terwijl Sinaï een gebergte is in dat gebied. Dus Horeb is dan een wat bredere aanduiding, maar Horeb is dus wel in Sinaï, maar Sinaï is nog geen Horeb, want Horeb is groter dan Sinaï. Begrijpt u dat? Het hele gebied is Horeb. Dus als je Horeb zegt, dan zit Sinaï daarbij in. Dat ligt daar ergens in Horeb. Maar andersom is Sinaï nog niet Horeb. Of zoals ik er straks hoorde zeggen, het gras is wel groen, maar al wat groen is, is nog geen gras. Zo is het. Horeb is wel Sinaï, maar Sinaï is nog geen Horeb. Daar is verschil tussen. Maar als het lied in de oude Johan de Heerbundel, want hij bestaat niet meer. Als het lied zegt, vrij van de wet, o vreugdevol leven, niet meer voor Horeb, vrezen of beven. Dan heeft de dichter daarmee met Horeb bedoeld de Sinaï, het gebergte waarop God zijn wet gaf. Maar Horeb kan je ook beschouwen als de plaats waar het water komt uit de rots. En dat Horeb kennen wij natuurlijk wel. Nee, het lied staat niet meer in de bundel. Men gelooft dat kennelijk niet meer. En dat Megiliast is al erg genoeg. Men wil niet ook nog antinomianist zijn. Hè? Lijkt u dat ook niet erg, hè, als je dat bent? Ik durf het woord niet eens meer te zeggen. Hè? Het lijkt heel erg. Dus zo'n lied dat staat niet meer in de bundel. Maar goed, mijn vader zong het vroeger thuis altijd. Hij vond het wel een aardig lied, geloof ik. Maar het wordt niet meer gezongen. Het werd gezongen. Het was echt niet een onbekend lied, maar het staat niet meer in de bundel. Dingen zijn niet meer zoals ze vroeger waren, zeg ik maar steeds. Hè? Nou goed, Horeb, dat komt dus voor in Exodus 17. En het is de plaats waar het water komt uit de rots. En we hebben dat besproken op onze vorige conferentie in Duitsland. En ik zoek het met opzet even op, want daar staat dat Mozes tot de Heer zegt, halverwege vers 3 van Exodus 17, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee en van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heer zeggende, wat zal ik dit volk doen? Er scheelt niet veel aan, of zij zullen me stenigen. En dat is dezelfde situatie als die van Elia. Dus het hele volk heeft uw afgoden gedood en ik ben maar alleen over. En dat is de positie van Mozes ook. Hier, maar bij andere gelegenheden ook. En soms zegt de Heer het zelfs zelf. Hij zegt, ja, Mozes is maar alleen over. Maar Mozes doet dan een beroep op de genade van God en dan laat God toch het volk in leven. Maar goed, de situatie is vergelijkbaar. Het is bij Horeb, waar Elia dus later ook was. En beide zijn zo ongeveer alleen over, want het volk dient de Heer niet. En dan staat er, toen zei de Heer tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudste van Israël en neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloegt en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Let op, de Heer staat dus op de rots in Horeb. En dan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. En dat is precies wat er gebeurde. En nou ga ik naar 1 Koningen 19. waar Elia was in Horeb en hij kwam al daar in een spelonk. Wat leuk, hè? Hij kwam in een gescheurde rots. Want de spelonk is een opening in de rots. Misschien was het diezelfde scheur, dat weet ik niet, maar typologisch is het dat uiteraard wel. En de spelonk in de rots in Horeb is een verwijzing naar de gescheurde rots in Horeb waar het water uitkwam. Maar die rots uit Exodus 17 is een beeld van de kruisiging van de Heer Jezus. Want de Heer Jehovah is namelijk de rotssteen van Israël. En voordat Mozes op de rotssteen sloeg, ging de Heer zelf bovenop staan. Zodat niet alleen de rots, maar hij zelf geslagen werd. De Heer staat op de rots en identificeert zich met de rots. En Mozes slaat op die rots, maar die rots is de Heere zelf. En hier vinden we de rots terug. Een spelonk in Horeb. Dat wil zeggen, het is een terugverwijzing naar wat eenmaal heeft plaatsgehad. Terugverwijzing naar de kruisiging van de Heer. En dat is wist blijkt wel. Want ik lees maar gewoon verder. Hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. Ik moet erbij zeggen dat zo'n spelonk in feite dus ook een graf is. Dus het spreekt over de dood. En daar spreekt de kruisiging nou eenmaal over. Dus het maakt niks uit, hè. Woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? Eigenlijk gewoon, wat doet gij hier? Wat doe je doen? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heeren, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaat, uw altaar afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel, ze zoeken mijn leven dus, om het leven weg te nemen. Ze willen me doden. En dus is hij het land uitgegaan. En er staat er dat de Heeren zeiden: ga uit en sta op deze berg. Heb je dat? Ga uit, sta op deze berg. We hebben hier deze berg, wel dus de berg in Horeb. Waar een spelonk in zit. Het was dus een gescheurde berg, een gescheurde rots in Horeb. Waar opeens de Heer stond, volgens het verhaal van Exodus 17. En nu staat de Heer er ook, maar nu moet Elia er ook gaan staan. Kijk maar. Ga uit, sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. Nou, Elia stond altijd al voor het aangezicht des Heren. Want dat zei je tegen Agab. De Heere voor wiens aangezicht ik sta. En hier moet hij er zelfs letterlijk voor gaan staan. Historisch is het dus ook zo gebeurd. Precies over zoals Mozes ooit aan de Heer verscheen. En dat had ook te maken met een spelonk en zo. Maar toen was Mozes in de spelonk. Maar hier heb je Elia en die moet uit de spelonk. Het was niet Sinai, maar Horeb. Het verschil is maar klein. Het verschil zit er namelijk het is namelijk het verschil ook tussen oud en nieuw verbond eigenlijk. Het verschil is klein, want het is beide het verbond. Het heeft beide te maken met de belofte aan Abraham die vervuld zouden worden en zo. Ik ga het nou verder niet uitleggen. Maar het verschil is zo groot niet. Mozes was op de Sinai in de spelonk en de Heer ging aan hem voorbij. En hier is men een Horeb, Elia, en die moet uit de spelonk en op de berg gaan staan. En dan zal de Heer aan hem verschijnen, want hij moet gaan staan voor het aangezicht des Heren. En Mozes had de Heer gezien aangezicht tot aangezicht. En hier is het Elia die de Heer zal zien aangezicht tot aangezicht. Maar het verschil is dat Mozes zat in de spelonk en Elia is eruit. Bij Mozes was het echt Sinai. En bij Elia is het Horeb, de plaats waar het water kwam uit de gescheurde rots. Je kan ook zeggen, Sinai is het begin van de wet. Maar Horeb is ook wet, maar dan eigenlijk het eind ervan. De vervulling van de wet. Want de kruisiging van de Heer Jezus, kortom het slaan van de rots, is eigenlijk de vervulling van de wet. Het einde van de wet en daarom de aanleiding tot die betere hoop enzovoorts. De opening naar het nieuwe verbond. En het verschijnen voor het aangezicht des Heeren is het thema wat ik al eerder heb aangehaald uit 2 Korinthe 3. Waar gezegd wordt dat Mozes voor het aangezicht des Heeren verscheen, maar hij moest een bedekking op zijn aangezicht doen. En wij verschijnen voor het aangezicht des Heeren, de bedekking is weg. Dat is het verschil. Allebei voor het aangezicht des Heren. Maar toch is er verschil tussen. Nou, ik ga maar gewoon verder. Er staat er. Hij moest dus gaan staan op de berg. De Heer stond er eigenlijk nog. Sinds dat de rots geslagen was. Nou gaat Elia erbij opstaan. Hij heeft dus deel aan de Heren. Want hij staat voor het aangezicht des Heren. Maar bovendien, hij heeft deel aan die kruisiging van de Heer. Hij heeft deel aan het slaan van de rots. Want hij is een beeld van de gekruisigde immers. En ziet, de Heer ging voorbij. En dan moet je eens kijken. De Heer ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heer heen. Doch de Heer was in de wind niet. Dat wil zeggen, de Heer zou voorbij gaan aan Elia. En in afwachting daarvan komt er deze grote en sterke wind. Zo sterk, dat is nou onweer, hè? Dat is geen weer eigenlijk, hè, dit. Hè? Dus een weersomstandigheid waarbij de bergen scheuren, waar steenrotsen breken en waar lawines ontstaan enzovoorts. Dat gebeurde allemaal in afwachting van de Heer, want de Heer was nog niet gekomen. Er staat, het is voor de Heer heen. Hè? Want Elia stond daar op de berg. En hij wachtte op de Heer die aan hem zou verschijnen. En dan moet hij wat leren, want komt er eerst dat geweldige weer, dat onweer zal ik dan maar zeggen. Maar de Heer was in de wind niet. En let op hoe uitgebreid het verteld wordt. Eerst de wind. Dan staat er, en na deze wind een aardbeving. Dus het weer was volkomen van slag, hè? Na deze wind een aardbeving. En de Heer was ook in de aardbeving niet. En dan vervolgens, en na de aardbeving een vuur. En de Heer was ook in het vuur niet. En dat zijn allemaal dingen om aardig bang voor te wezen natuurlijk. Je snapt niet dat Elia het overleeft, maar het gaat nog, hè? Op een of andere wijze. En dan staat hij maar op die berg. In de storm, in de aardbeving, in het vuur. En de Heer verschijnt, die er staat nog steeds op de Heer te wachten. En dan staat er, en na het vuur het zuizen van de zachte stilte. Dat wil zeggen, hij hoorde de stilte. Dat betekent gewoon dat er helemaal niks was, hoor. Natuurlijk, we zeggen dan, toen waaide het maar heel zachtjes. Nou, het verhaal is gewoon, het waaide eigenlijk helemaal niet. Want dat is wat hier uitgedrukt wordt. Alle elementen kwamen tot rust. Weet u wel, de beroering van Israël en zo, hè? Nou, er is geen beroering meer. Als de Heer verschijnt, is er helemaal geen beroering meer. Alles is nou vast. En het waait ook zelfs niet meer. Ja, dat kun je horen, want weet je wat je dan hoort als het helemaal stil is? Weet je wat je dan hoort? Dan hoor je het bloed zuizen door je aderen, hier, bij je oor. Dat kun je horen, als het maar stil genoeg is. Ja. Nou goed, dat heeft er niks mee te maken, hoor. Het gaat erom dat er hier staat zuizen, maar de gedachte is dat het helemaal niet meer waait. Dat het doodstil geworden is. Wat is de betekenis daarvan? Ik heb er al vele malen, nou vele, maar toch enige malen over horen spreken. Dat is lang geleden allemaal, hoor. Maar ik heb er wel vaak over horen spreken, maar het klopte nooit. Want je kunt natuurlijk best wel zeggen dat de Heer nou eenmaal niet verschijnt als het stormt. Maar ik weet in de Bijbel dat de Heer verscheen wel degelijk toen het verschrikkelijk stormde. En je kunt wel zeggen, de Heer komt niet met aardbevingen en zo doet de Heer dat niet. Maar als de Heer voor het eerst demonstratief aan Israël verschijnt, gaat het wel degelijk met dit onweer en met aardbevingen gepaard. En je kunt wel zeggen, ja, het gaat niet met vuur en met de brandende oorden enzovoort. Maar het is wel degelijk zo dat de Heer verschijnt in het vuur. Wat denk je van de brandende braambos? He? Om maar eens wat te noemen dan, hè. Het bijzondere is juist dat de wijze waarop de Heer altijd verscheen, die vindt hier niet meer plaats. Men zou verwachten dat de Heer verschijnt in het onweer, of in de aardbeving, of in het vuur, maar dat gebeurt hier juist niet. Hier is namelijk helemaal niks. En als er helemaal niks is, zou je niet verwachten dat de Heer verschijnt, maar dan verschijnt hij juist wel. En we kennen twee voorbeelden uit de geschiedenis van Israël uiteraard, maar daarom ook in de huisgeschiedenis, waarin de Heer wel degelijk verschijnt in het onweer en in de aardbeving en in het vuur. En één noem ik uit het hoofd, en dan zal ik de andere voorlezen. De één noem ik uit het hoofd, dat is namelijk als de Heer in de toekomst bij de wedergeboorte van Israël verschijnt, op de Olijfberg. Want er begint de dag des Heren, van dikke wolken en duisternis. En dus inderdaad met onweer. Bovendien aardbevingen zullen er zijn. Al was het maar alleen dat de Olijfberg scheurt, maar in ieder geval aardbevingen worden uitdrukkelijk genoemd. De krachten des hemels en der aarde zullen bewogen worden. En er komt bovendien vuur uit de hemel om de vijanden te verslinden enzovoorts. Dus bij de wederkomst van Christus is sprake van precies deze dingen. Namelijk een grote en sterke wind, scheurende de bergen en brekende de rotsen. Want de wind blijft, of je nou zacht is of hard, een beeld van de geest. En de onzienlijke God die actief wordt. En bij de wederkomst van Christus wordt hij zeer actief. Want diezelfde onzienlijke geest brengt het oordeel over deze oude wereld. Of althans over de mensheid op deze oude wereld. Dus in de grote verdrukking. Dat gebeurt nou eenmaal. En het vuur is daar uiteraard bij. En de aardbevingen zijn er ook bij. Dat is bij de wedergeboorte van Israël. Maar bij de geboorte van Israël vinden we hetzelfde verhaal terug. En dat staat voorin, namelijk in Exodus. Maar ik blader naar achteren, want daar wordt het aangehaald in Hebreeën 12. En ik haal met opzet de bekende schriftgedeelte aan. Want zo moeilijk is het nou ook weer niet. Hebreeën 12, we hebben al geciteerd uit Hebreeën 12 en 11 en 13, de laatste drie hoofdstukken van Hebreeën. Maar in Hebreeën 12 staat in vers 18, ja, het is leuk, want in vers 17 en 16 enzovoorts wordt gesproken over het eerstgeboorterecht en daar hebben wij het ook eigenlijk nog steeds over, hè. En hier gaat het daar ook over, maar in dat verband wordt gezegd in vers 18, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden welke die zo hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. En wat hier wordt aangehaald is de verschijning van Jehovah op de Sinaï. Toen de Heer zich bekend maakte aan Israël. Toen was daar het brandende vuur, donkerheid en duisternis. En de berg beefde en dreunde. Er was aardbevingen ook. Dus kortom, dat waren precies de kenmerken van God die zich openbaart onder het oude verbond. En aan Israël. God die zich openbaart aan deze wereld. Dan ziet het er zo uit. En dat is nogal schrikkelijk. Hè? Zo vreselijk was het gezicht. En Mozes zeide, vers 21, ik ben gans bevreesd en bevende. Ja, waarom hij niet? De hele aarde beefde en Mozes mee. Dus, hè? Maar wij zijn niet gekomen tot die tastelijke berg. Dat was Sinaï, deze berg. Gehuld in donkerheid, gehuld in vuur en bevend bij het begin van het oude verbond. Maar wij zijn gekomen, vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En waar Sinaï het oude verbond uitbeeldt, beeldt Sion het nieuwe verbond uit. Sion, ik heb het eerder gezegd, de plaats van waaruit de wereld geregeerd zal worden. De plaats waar de troon van David stond. De plaats waar Christus op deze troon van David zal zitten in de toekomst. En van waaruit de volkeren aan zich zal onderwerpen en daarover zal heersen. Wel, dat is het nieuwe verbond. En dus, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods, tot de hemelse Jeruzalem en de vele duizenden engelen, enzovoorts. En er staat niks bij over onweer en duisternis en vuur, enzovoorts. Want dat speelt allemaal geen rol. Want wij zijn gekomen tot een andere berg, namelijk Sion, en niet de tastelijke Sion, want begrijpt u me goed, er staat in vers 18, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, en dat was het tastelijke, het letterlijke, Sinaï. Maar staat er, gij zijt gekomen tot de berg Sion. Maar als je die dingen goed naast elkaar zet, dan moet je opvallen dat een woord wegvalt, dat er niet expliciet, maar wel impliciet staat, want wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg Sion. De tegenstelling is namelijk niet alleen tussen Sinaï en Sion, maar de tegenstelling is bovendien tussen een tastelijk Sion en een ontastelijk Sion. Ik moet het waarschijnlijk weer eens een keer herhalen. Ik doe het maar op de oude manier, ik ga toch maar weer van links naar rechts, want zo zijn we dat toch maar gewend. Ik hou het daar nog maar even op. Over een paar jaar verander ik dat ook weer. Hè? Dus we beginnen bij Sinaï, een beeld van het oude verbond. En Sinaï zou vervangen worden in de toekomst door Sion, een beeld van het nieuwe verbond. Het een is heerschappij van de wet, het ander is heerschappij van de genade. Eén spreekt over het woord van God wat de dood brengt, ander is het woord van God wat het leven brengt, enzovoort. Vandaar dat Sion ook genoemd wordt de stad van de levende God. Maar als we dat tegenover elkaar zetten, hebben we een horizontale tegenstelling. Dan hebben we gewoon de geschiedenis van de mensheid, en speciaal de geschiedenis van Israël. Israël wat geboren werd en terecht kwam bij Sinai, maar als Israël wordt wedergeboren, zal het verzameld worden bij Sion. Begrijpt u? Nou, gaan we weer verder. Van ons wordt gezegd, gij zijt niet gekomen tot Sinai, maar tot Sion. Ja, dat is ook zo. Want Sion staat voor het nieuwe verbond. En voor de heerschappij van Christus. Nou, dat erkennen wij. We hebben die heerschappij van Christus aanvaard. We hebben hem aanvaard aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wel, zij wilden niet dat deze over hen koning was, maar wij willen dat wel. Dus wij zijn gekomen tot Sion. Maar de tegenstelling is niet alleen tussen Sinai en Sion, want dan hebben we het gewoon over de aardse dingen. Maar er staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En dus zijn we gekomen tot de ontastelijke berg. Maar Sion is een tastelijke berg. Die staat gewoon in Jeruzalem. Is een beetje moeilijk te vinden, maar hij is er wel. Zodat we te maken hebben met nog een andere tegenstelling. Niet alleen tussen Sinai en Sion, maar ook een tegenstelling tussen een tastelijk Sion en een hemels Sion. Een ontastelijk Sion, een geestelijk Sion. En wij zijn niet gekomen tot het aardse Sion, maar wij zijn gekomen tot het hemelse Sion. En eigenlijk is het ook zo dat wij zijn gekomen na Sinai tot het hemelse Sion. En het aardse Sion ligt eigenlijk dan ook verder naar de toekomst. Want het heeft dan vervolgens te maken met Israël. Je zou kunnen zeggen, het Sion in de hemel heeft te maken met de gemeente. En het Sion op aarde heeft te maken met Israël. En eigenlijk moet ik zeggen, Israël en de volken natuurlijk. Want het onderscheid mag ik eigenlijk helemaal niet maken. En dat is nou net het verhaal waar we het van de week al een paar maal over gehad hebben. En wat feitelijk het grote probleem is in de theologische wereld van het Nieuwe Testament. Dat probleem namelijk over hoe het nou zit met de vervulling van de beloften die oorspronkelijk gedaan zijn, nog voor Sinai, aan Abraham. En het verhaal is dan dat zowel Israël als de gemeente daar deel aan zullen krijgen. Maar de gemeente krijgt het deel aan in een hemelse positie. En dat komt omdat de gemeente als eerste er deel aan krijgt na de dood en opstanding van Christus. En omdat het een eerste is, is het bestemd voor de hemel. Want al wat begoren is, al wat de baarmoeder opent, elke eerstgeborene, is bestemd voor de hemel. Wel, dat heet ook Sion of Jeruzalem. Want die namen worden gewoon ervoor gebruikt. Of het heet ook Kanaan, want Kanaan wordt ook gebruikt voor de hemel. Abraham verwachtte een vaderland. En het heette Kanaan, maar wij verwachten een beter vaderland. Het heet ook Kanaan, maar dan is het de hemel. Begrijpt u? Kanaan in geestelijke zin. Sion in geestelijke zin. Jeruzalem in geestelijke zin. Jeruzalem is ons allermoeder, zegt Paulus in Galaten 4. Maar we hebben met heel Jeruzalem niks te maken. Maar dat Jeruzalem is dan ook inderdaad een Jeruzalem dat boven is. Dat is een heel normaal taalgebruik waarbij in feite typologie gebruikt wordt. Hè. Jeruzalem is een beeld van de hemel en als dus de hemel bedoeld wordt, wordt Jeruzalem genoemd. Dat kan nou eenmaal vanwege de associaties die daarachter zitten. En dat is met dit ook. Wij zijn niet gekomen tot het tastelijke Sinai, maar we zijn gekomen tot het ontastelijke Sion. En dat is het, en dat is in feite de samenvatting van de heilshistorie, want dat betekent dat het nieuwe verbond eerst wordt toegepast op de eersteling de gemeente, maar daarom met een hemelse en daarom geestelijke bestemming, en de andere wordt daarna toegepast op het aardse volk van God, Israël en wat er verder bij hoort, en dan in verband met de zienlijke dingen, hier op aarde, deze oude schepping enzovoorts nog. Dat is het verhaal. Zodat beide, heet Sion, beide is de vervulling van de belofte aan Abraham. Beide is de vervulling van de messiaanse beloften. Maar het verschil is dat wij een hemelse bestemming hebben en dat Israël een aardse bestemming heeft. En wanneer er gesproken wordt over de aardse dingen en God verschijnt op aarde, dan is dat met onweder, aardbevingen, vuur enzovoorts, uitbeeldingen van werkzaamheden van de onzienlijke God die zich dan openbaart. Maar wanneer God verschijnt in deze tegenwoordige bedeling aan de zijnen, dan is daar op aarde niks van te merken. Dan is er geen onweer, dan is er geen vuur, dan zijn er geen aardbevingen. Dan is er helemaal niks, want God zwijgt. Dat is het eigenlijk. En dat is het geheim van deze tegenwoordige bedeling, waarin de hemel dicht zit, waarin God zich niet met de aarde bemoeit. Er is geen onweer, God zendt geen oordeel, enzovoorts. God doet niet van zich horen, hij spreekt niet rechtstreeks tot de gelovigen. Hij verbergt zich, heeft gesproken, het is allemaal al geweest. En wij leven in de stilte en in de rust. En dat wordt hier uitgebeeld door in 1 Koningen 19. Elia op de berg, net als eens Mozes, daar heb je de vergelijking tussen oud en nieuw. We hebben de vergelijking ook met Sinaï in het verleden. Maar als de Heer dan zal verschijnen, blijkt hij heel anders te komen dan vroeger. En dat komt omdat het nu de uitbeelding is van deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, waarin helemaal niks te horen valt en waar heel die wind niet waait enzovoorts. Nou, het waait wel, maar dat is alleen interessant voor de weerkundigen, maar verder ook niet. Maar het heeft geen theologische betekenis. Want God zwijgt. Vandaar ook, laat ik nou verder lezen, want anders is het zo raar dat ik vers 23 niet meelees. Er staat namelijk in Hebreeën 12, vers 22, gij zijt gekomen tot de berg Sion. Een ontastelijke uiteraard, vanwege het contrast met vers 18. De stad des levenden Gods, let op levend. We hebben te maken met opstanding. Van Christus wordt ook gezegd, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En hij leeft altijd. Om ons volkomen zalig te maken, zei dezezelfde Hebreeënbrief. De stad des levende Gods. En er staat erbij, tot het hemels Jeruzalem. Mochten we gemist hebben dat het woord ontastelijk niet gebruikt wordt, dan hebben we het hier alsnog. Want in plaats van ontastelijk staat er dan hemels. En dat komt uiteraard op hetzelfde neer, want de hemel tasten wij ook niet. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende Gods, namelijk tot het hemelse Jeruzalem. Dat is niet Jeruzalem, maar dat is de hemel. En Jeruzalem is een beeld van de hemel. En wat Jeruzalem is voor het Jodendom, dat is de hemel voor het Christendom. In de Bijbelse betekenis van de term uiteraard. Want Israël zal verzameld worden naar Jeruzalem, maar de gemeente wordt verzameld naar de hemel. Israël heeft een burgerschap in Jeruzalem en de gemeente heeft een burgerschap in de hemel. En vanwege de vergelijking wordt de hemel Jeruzalem genoemd. En voor vele Joden is Jeruzalem de hemel. Nou, op aarde dan, maar dat is gewoon de gedachte. Het zijn pure parallellen. Men weet het veel te weinig. Dat komt omdat men veel te snel aan discussiëren slaat. Men zou veel langer moeten de Bijbel moeten lezen gewoon. Ik heb het al eens meer gezegd. Men maakt altijd ruzie over die kwestie van de opname van de gemeente, waar het nou helemaal in de Bijbel staat. En de meerderheid van het christendom heeft er ook nog nooit van gehoord. Maar je moet wel beseffen dat alle profetieën over een toekomstig herstel en terugverzameling van Israël hebben tegelijkertijd een toepassing op de opname van de gemeente. Op de verzameling van de gemeente, op het samenbinden van de gemeente en het uiteindelijk brengen in het beloofde land, de hemel zelf. En de geschiedenissen van Jozua, die met Israël door de Jordaan trekt enzovoort en het beloofde land binnen, is net zo goed de uitbeelding van de opname van de gemeente. In principe, hè? De details die geven soms heel speciale dingen weer, maar het blijft nou helemaal zo. En als je leest over de geschiedenis van Jozua die door de Jordaan trekt, dan lezen daar over die 2000 el. En we weten toch langzamerhand dat die 2000 el te maken hebben met de roeping van de gemeente, niet met Israël. Nou, daar gaat het nou even om, dat die dingen gewoon dubbelzinnig zijn. Dat is wat ik van de week aangehaald heb, zonder het uitgebreid toe te lichten. Maar als aangehaald wordt dat de Heer de gevangenis gevangen zou nemen en die gevangenen dan gaven zou geven, dat hij bij hen zou wonen, dan staat dat over Israël, wat uit de ballingschap, uit de volkeren verzameld wordt. Maar Paulus past het in Efeze 4 toe op de gemeente. En als u zegt, dan vergeestelijkt hij de profetie, dan zeg ik, ja, inderdaad, zo wat. Ja, waarom niet? Omdat wij vinden dat het niet mag. Ja, dat is niet aan de orde. Hij doet het gewoon. Dat is nou eenmaal zo. Als Paulus spreekt over de opname van de gemeente, haalt hij het Oud-Testamentische schriftplaats aan en zegt, en als dan is vervuld wat geschreven is, dood waar is die prikkel enzovoorts, en hel waar is die overwinning of iets dergelijks, 1 Korinthe 15. Citaat uit het Oude Testament. En wij lezen dat, wij zijn dispensationalisten, wij geloven in bedeling en we lezen dat en zeggen, ja, maar dat gaat niet over de gemeente, dat gaat over Israël. En zeg ik, ja, maar het staat in 1 Korinthe 15 ook en daar gaat het over de gemeente. En dat is nou net het hele verhaal. Wat de apostel Paulus als profeet doet, is een nieuwe, een verborgen, een verborgen toepassing van de profetieën openbaren. Als hij het ons niet voorgedaan had, zouden wij er ook nooit opgekomen zijn. Dat is terecht. Maar hij doet het ons wel voor en we moeten er dus wel opkomen. En daar gaat het natuurlijk maar om. En als er dan staat dat de hoge priester ingaat op de grote verzoendag door het voorlangs, dan zegt u dat is voor Israël. Jawel, maar het wordt toegepast op de gemeente, want onze hoge priester, en dan zegt men, ja, maar wij hebben toch geen hoge priester? Dat is toch specifiek Israëlitisch? Helemaal niet. De hele mensheid heeft zo'n hoge priester nodig. Zo'n hoge priester betaamde ons. Hè? We hadden zo'n hoge priester nodig die ons zou zalig maken. En die is ingegaan achter het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Staat erbij. Wordt gewoon vertaald. Het voorhangsel, dat is zijn vlees. Dat is het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat staat er allemaal bij. En dan zie je dat oud-testamentische dingen worden toegepast op de gemeente. Nou, dat is wat we zouden moeten leren. En de grote ellende is, zeg ik altijd maar, dat meestal de twee partijen tegenover elkaar staan. Althans wat de orthodoxie betreft. Aan de ene kant zegt men de profetieën zijn bestemd voor Israël. En aan de andere kant zegt men nee, ze zijn bestemd voor de kerk. En Israël heeft afgedaan. En de waarheid is dat de profetieën niet alleen over Israël, maar ook over de gemeente spreken. Of als u dat liever hebt, de profetieën spreken niet alleen over de gemeente, maar ook wel degelijk over Israël. En Isaac mag dan de erfgenaam geweest zijn, maar Ismaël kreeg wel degelijk ook een erfenis. En Jacob mag dan de eerstgeborene geweest zijn, maar Esau kreeg wel degelijk ook een erfenis. Er was nog een erfenis over. En de gemeente mag dan de eerstgeborene zijn, maar Israël krijgt wel degelijk ook een erfenis. De rollen werden omgedraaid. Ze liepen in elkaars kleed en Jacob zag eruit als Esau, maar dat is nou het hele verhaal. De gemeente ziet er ook uit als Israël. Het is het niet in de letterlijke zin, maar het is het in de hogere zin wel. Weet je, ik heb het over Isaac die Jacob betast en zei, hé, het is toch Esau. Maar het was het niet, hè, toch. Nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben, want dan verdwaal ik weer. Maar dat is het principe, die twee horen wel degelijk bij elkaar. En de oud-testamentische profetieën zijn op beide van toepassing. Alleen dat het ook op de gemeente van toepassing is, dat is een nieuwe waarheid die via Paulus als de profeet geopenbaard worden. En in zekere zin ook door de Heer Jezus zelf natuurlijk. Maar die beide dingen blijven bestaan. Vandaar dat wij zo gemakkelijk de dingen over Israël beschouwen als typen van de gemeente. En zo is het ook. Maar je kan het net zo goed omdraaien. Je kunt ook zeggen dat de dingen die de gemeente overkomen typen zijn van wat Israël overkomt. Want dat is ook zo. Nou goed, ik dacht dat ik dat in het verleden ook vaak genoeg had aangehaald. Maar ik doe het dan hier dan nog maar eens even weer. Het gaat om het grote contrast tussen de dingen die op aarde gebeuren. Sinaï, tastelijk, en Sion, tastelijk. En het ontastelijk Sion in verband met de waarheden van de eerstgeborene in de tegenwoordige bedeling. En het verschil wordt hier uitgebeeld in 1 Koningen 19. Namelijk, er was een sterke wind, scheurende de bergen, brekende de steenrotsen voor de Heer heen. Maar de Heer was in de wind niet en de Heer was ook niet in de aardbeving en de Heer was niet in het vuur. Maar er was na het vuur, vers 12, het zuizen van iets zachts, een zachte stilte staat er. En u weet, een stilte maakt geen geluid. En dat heet zuizen. Dat is vertaald met zuizen. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En het feit is nu dat Elia verschijnt voor de Heer en toch weer niet ziet. En dus, dat mag u in verlegenheid brengen in vergelijking met 2 Korinthe 3. Maar het mag u niet in verlegenheid brengen als u het vergelijkt met onze positie. Want kijk, Mozes legde een doek, een deksel over zijn aangezicht. Elia bewindt zijn aangezicht met zijn mantel. Dus die mantel die hij later, oh, nog hetzelfde hoofdstuk geloof ik, op Elisa gooit. Even. En later gebeurt het definitief. Dus diezelfde mantel. En ik heb al gezegd, de mantel spreekt over de positie die iemand inneemt. Spreekt over de heerlijkheid die hij ontvangen heeft. En onze positie van vandaag, en dus ook die van Christus, hè, de positie van de gelovigen van vandaag, is er een in verborgenheid. Een in de hemel. Een zonder uiterlijk vertoon. Zonder aardbeving, zonder vuurwerk enzovoorts, hè. En vandaar dat Elia die mantel, die de uitbeelding is van de positie, om zijn aangezicht wint. Want juist door die positie die hij inneemt, valt er niet te zien. Laat ik het anders zeggen. Wij zien God niet vandaag aan de dag. Waarom niet? Wel, omdat we met hem verbonden zijn en ons leven verborgen is met Christus bij God. Dan zegt hij, dan moet ik het toch zien? Dan zeg ik, nee, juist niet. Want het moet verborgen blijven. Het is juist die verborgen plaats. Als u zegt, maar de hemel blijft dicht en ik krijg geen antwoord op mijn gebed. Het is net of er helemaal niks terugkomt. Dan zeg ik, dat bewijst welke positie u inneemt. Dat bewijst dat God zijn aangezicht verbergt. En dat bewijst dat wij vandaag aan de dag leven in de tijd waarvan gezegd wordt, zalig zijn zij die niet zien, maar wel geloven. Of anders, zalig zijn zij die niet zien, maar wel zijn stem horen. Want wij hebben oren om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. En als we op hem zien, is dat in overdrachtelijke zin. Maar, want we zien niet met deze stoffelijke ogen, maar wij horen wel. Het woord van God komt tot ons. En wat staat hier? Het geschiedde als Elia hoorde dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem. Wat eigenaar. En ziet, een stem kwam tot hem. Dat is een leuke, hè? Je zou moeten zeggen, en hoort, een stem kwam tot hem. Of, en ziet, er kwam iemand tot hem. Maar er staat, en ziet, een stem kwam tot hem. Nou, die valt niet te zien. Wanneer wij onze blik richten om hem te zien, dan horen we hem. De enige manier om hem waar te nemen, want zien in de brede betekenis is gewoon waarnemen. Hè? Nou, de enige manier om hem te zien is te horen naar zijn woord. Want onze eigen positie, onze eigen mantel, onze eigen positie verhindert ons hem te zien. Want die positie is er een van afgezonderd zijn. Een positie van geloof en wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dan staat er, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Laat u niks wijs maken door wat voor gemeenten of mensen dan ook. Want er valt niks te zien. God laat zich niet zien. God heeft zich verborgen. God heeft ons verborgen. En wij wandelen gewoon door het horen van het woord van God. Dat is een andere manier om te zeggen dat we wandelen door geloof. En dus niet door aanschouwen. Wij zien niet. En als wij zien, als we toch onze blik op hem richten, dan doen we dat overdrachtelijk en dan blijkt dat we hem horen. Dus wat de Heer ook zegt, wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. De geest, de onzienlijke, tot de gemeente zegt. Want de geest zie je niet, de geest spreekt. Die moet je horen. En dus staat hier, en ziet, een stem kwam tot hem. Als ik zoiets in een opstel vroeger gezet had, want vroeger maakten wij opstellen, hè? Tegenwoordig maakt men scripties of zo, hè? Maar wij maakten vroeger opstellen. Maar als ik dat erin gezet had, zo, dan had de leraar vast fout gerekend. En ziet een stem. Want ze zal gezegd hebben, een stem kun je niet zien. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Ziet, een stem kwam tot hem die zei, wat maakt gij hier, Elia? En Elia vertelt weer hetzelfde verhaal. Want het gaat nog steeds om dezelfde situatie. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, net als in vers 10. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaar afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heer zei tot hem, ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus, want het verhaal is niet af. Ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. Hij is hier in het zuiden in de woestijn, nou moet hij naar Damascus en dat is in het noorden. Syrië. Dat is ook een woestijn, daar moet hij nu weer naartoe. Dus van vernedering komt hij toch weer terecht in de verhoging. Ga naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Dat is ook nooit vertoond. Waar de profeet uit Israël de koning over Syrië moet zalven. Hè? Vreemd. En vervolgens, daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven ten koning over Israël. De 10 stammenrijk is dat dus. En Elisa, de zoon van Safat, of Safat ja, maar Safat staat er. De zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. Zodat de 3 opvolgers gezalfd moeten worden. Hazael van Syrië, Jehu van Israël en Elisa als de opvolger van Elia. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. En dat betekent dat Hazael en Jehu en Elisa in feite hetzelfde doen. Zij brengen wraak over de goddelozen, om het dan eens plechtig te zeggen. En wie niet zal vallen onder het zwaard van Hazael, zal gedood worden door het zwaard van Jehu, uit Israël dus. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, zal gedood worden door Elisa, door de profeet, staat er. Zodat hier toch, ondanks alles, een oordeel wordt aangekondigd over dat volk wat de Heere verlaten heeft. En het zou dan ook inderdaad zo zijn dat de Syriërs en ook de Assyriërs uiteindelijk over dit 10 stammenrijk zouden komen om hen weg te voeren. Het oordeel zou wel degelijk komen. Dus Elia klaagt, ze hebben u verlaten enzovoorts. Maar het oordeel komt en Elia zelf moet degene die het oordeel brengen zalven of daartoe aanstellen. En het, verder staat er dan vervolgens, als het ware terzijde, zo van achteraf van, oh ja, of PS, weet u wel, vers 18, ook, want ook betekent eigenlijk gewoon PS, hè. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Er blijken dus toch nog wel meer te zijn dan alleen maar Elia. En deze 7000 zijn ongetwijfeld een beeld van de gelovigen van vandaag, van het overblijfsel van vandaag. En dat zeg ik niet, maar dat staat gewoon zo in Romeinen 11 vers 4. Want daar zegt Paulus dat. Hij zegt, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. In de bedeling van de genade dus ook. En hij haalt daarbij deze schriftplaats aan. Hij zegt, er waren ook in de dagen van Elia 7000 man die hun knie voor Baal niet gebogen hadden. We zeggen dat is nu ook zo, het zijn er alleen meer dan 7000, maar het gaat om het principe dat er zo'n overblijfsel is. En dit overblijfsel hier in deze dagen is een beeld van het overblijfsel wat er ook vandaag aan de dag bestaat. Niet de hele wereld heeft hem verworpen en niet geheel Israël heeft hem verworpen. Er is een minderheid die hem wel degelijk heeft aanvaard. 7000, want dat heeft te maken met hen die deel hebben gekregen aan de volheid, de vervulling van Gods heilswerk. Dan moet ik nog even ingaan op die figuren die hier min of meer terloops genoemd worden. En ik ga er echt maar even op in. Er staat namelijk, hij moest gaan de weg naar Damascus. In het noorden, naar de Syrië, naar de hoofdstad van Syrië immers. Damascus, dat moeten we meteen weten, Damascus dat heeft iets te maken met Paulus. Er staat, ga op uw weg naar de woestijn van Damascus. Maar wie ging er nog meer op de weg naar Damascus? Ik weet er maar één. Misschien zijn er meer, maar de belangrijkste is uiteraard Paulus, die op de weg naar Damascus ging. En Paulus was vervolgens de man die die gemeentelijke waarheden openbaarde. En die liet zien hoe de profetieën over Israël wel degelijk een toepassing hebben, een hogere geestelijke toepassing hebben op de gemeente. Dat begint bij Damascus. Trouwens, Damascus, dat is wat moeilijk om het uit te leggen. Maar laat ik het dan vlug zeggen. Damascus heeft een getalswaarde van 444. En dat is hetzelfde als de getalswaarde van de uitdrukking bloed vergieten. Dat wil zeggen dat Damascus de betekenis in zich heeft van het vergoten bloed. Het bloed dat vergoten is. En begrijpt u me goed? Ik vertel niks nieuws, het is ook geen truc, want ik vertel altijd dezelfde dingen. Het vergieten van bloed is niet doodbrengen, hoewel dat ermee verbonden is. Maar het vergieten van bloed is het uitdelen van bloed en bloed is leven. Dus het vergieten van bloed is het uitdelen van leven. En als de Heer de wijn inschenkt, zegt hij, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar dat is niet een beeld van de dood, maar dat is een beeld van dat het leven van Christus meegedeeld zou worden aan ieder die het hebben wil. En daarom zegt hij, drinkt alle daaruit. Dat is hetzelfde als wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het is precies hetzelfde. Dat men deel zou hebben aan het leven van Christus. Het vergieten van bloed is dus het meedelen, het overdragen van leven. Ja, dat is van belang hoor. In de Bijbel is het zo, in de liederen niet altijd, maar in de Bijbel wel. En Damascus spreekt dus over het leven wat uitgedeeld wordt. Bovendien, dam is bloed. Dus de naam Damascus is sowieso van bloed afgeleid. Het heeft iets met bloed te maken wat uitgedeeld wordt. En daarom, dat is de prediking van de apostel Paulus sinds zijn bekering op de weg naar Damascus. Want sinds die tijd predikt hij de opgewekte Christus, wiens leven gegeven wordt aan ieder die in hem gelooft. En daar is dit ook de uitbeelding van. Want er staat, ga naar de woestijn van Damascus. Het is weer een woestijn, want daar zijn de gelovigen nou eenmaal altijd. Hè? De woestijn van Damascus, ga daarin en zalf Hazael, dat betekent God ziet. Het is eigenlijk Hazael. Maar dat betekent, God ziet, zalf Hazael ten koning over Syrië. Wel, in deze bedeling ziet God. En het wordt uitdrukkelijk gezegd, omdat wij hem niet zien. Maar God ziet ons wel. God ziet ons bovendien in Christus. We hebben trouwens die mantel van Christus ook aan. Ja, dat is waar. We zijn bekleed met zijn gerechtigheidsdaden. Dus God ziet wel degelijk, hoewel wij niet zien. En er staat er zelf Hazael ten koning over Syrië. Maar Syrië is in het Hebreeuws Aram, dat woord staat hier ook, Aram. En Aram heeft te maken met Ram en met Rama en met Rimmon. Kortom, dat is weer een hoogte, een hoge plaats. Dus Aram, vertaald met Syrië, betekent hoge plaats. Ook op de kaart ligt het hoog, want het ligt inderdaad, oh, het ding is weg, in het noorden. En? Maar Syrië, de hoge plaats, is de plaats van waaruit de heerschappij zal zijn. Waaruit, de plaats waaruit, waar een koning is die inderdaad ziet. En die koning is God zelf. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. En Elia wordt daarin betrokken. En het salven van deze Hazael over Syrië, die inderdaad het oordeel zou brengen over ongelovig Israël, heeft te maken met de prediking van Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Die ons ziet, hoewel wij hem niet zien, maar hij is gezeten op die hoge plaats. Hij is uitermate verhoogd in Aram. En van daaruit zal hij uiteindelijk ook het oordeel brengen over een ongelovig Israël. En trouwens over alle ongelovigen op aarde. Nou, dan ga ik verder. Daartoe, bovendien dus, zult gij Jehu. Wie is Jehu? Dat is heel mooi. Jehu betekent, hij is Jehovah. Dus wie is Jehu? Hij is Jehovah, maar dan als koning over Israël. Jehu als het type van Jehovah die koning is over Israël. Dus het gaat nou over koningschap en de verhoging van Christus, inderdaad. Er staat, daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi. Leuk is dat, want Nimzi betekent dat hij is uitgetrokken. Dat hij naar buiten gegaan is. En dat is gewoon de aanduiding van Christus die buiten de lege plaats gegaan is. Die deze wereld losgelaten heeft. Die de wereld heeft overgegeven. Enzovoorts. Die is uitgegaan buiten de lege plaats. Hè? En, maar daar de zoon van, dat wil zeggen, nadat de Heer deze wereld verlaten heeft, zal er alsnog een koning verschijnen. Namelijk in dit geval Jehu en hij is niemand anders dan Jehovah. Kortom, de Heer verbergt zich nu, dat is Nimzi, maar in de toekomst zal hij geopenbaard worden, dat is Jehu. En Jehu brengt dan ook het oordeel over het huis van Achab. Er zit een heel verhaal aan vast over Jehu en Achab, maar dat is zo uitgebreid, daar hebben we het nou maar weer niet over. Hè? Dus Jehu zal tot koning gezalfd worden, want God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld, hè? Gezalfd eventueel. In een verkeerde vertaling, maar goed. Het gaat om Gods gezalfde. Jehu zal gezalfd worden. Want dat al deze gezalfden, Hazael, zowel als Jehu, zijn een type van de Heer Jezus Christus. Nou, ten koning over Israël. En Elisa moet gezalfd worden. Elisa, bij zijn naam hebben we al stilgestaan. Hè? En dan krijg ik Elisa, de zoon van Safat. En Safat wordt vertaald met rechter. Net als Dan dus eigenlijk. En men zegt trouwens dat Safat de verkorte vorm is van Safatja. Dat zal dan ook wel. En Safatja betekent rechter is Jehovah. Dus Elisa is een type van Christus in zijn wederkomst. Maar dat heb ik allemaal alles genoemd. Een type van Christus in zijn verheerlijking. Na zijn vernedering zal hij verschijnen in zijn verheerlijking ook hier op aarde. En hij zal de volken richten. Safatja. Safatja, de naam Safatja kennen we trouwens ook andersom. Dan heet hij Jozefat. Maar het is precies hetzelfde. Want dat betekent Jehovah zal richten. En in verband met de toekomst spreekt de Bijbel over het dal van Jozefat. Dat is het dal waarin Jehovah de volkeren zal richten. Dat is in Joël, meen ik. Nou, en dan komt hij van Abel Mehola. Ik heb altijd wat moeite om het te lezen, want het lijkt net of het dan ineens carnaval wordt, hè. Abel Mehola. Dus vlug zegt Amahola, dat kan natuurlijk niet, hè. Abel Mehola. Abel betekent dat het leeg is, ijdel. En daarom wordt het ook vertaald met veld, een vlakte. Er zijn er geen bergen, dat is een vlakte. Dus Abel Mehola is de vlakte van de Mehola. Mehola is het eigenlijk, en dat betekent dans. Het is dus de lege plaats, dat is Abel, die gevuld wordt met Mehola, namelijk dans. Want als de Heer verschijnt in heerlijkheid, dan moet er gerijd worden. Met EI. Rijdans heet het dan, maar het heet eigenlijk gewoon rij, hoor. Dat is dansen, gezamenlijk dansen. Dat bestaat vandaag aan de dag nauwelijks meer, heb ik gezien. Op de televisie, was op de EO, geloof ik. Dat wist ik niet, anders had ik vast niet gekeken. Maar in ieder geval, men danst tegenwoordig alleen. Dat is nou net precies zoals het niet moet. Het dansen behoort juist te gebeuren gezamenlijk. Desnoods met man en vrouw. Maar in feite ook met grotere gezelschappen. En dat is wat ook onder Israël gebeurde. Men danst gezamenlijk. Dat noemen wij volksdansen dan prompt. En dan denken wij aan klompen en accordeons en valse violen. Maar goed, er zijn ook wat minder nette namen voor al deze dingen. Maar die zal ik u besparen. Maar dat is wat men gezamenlijk, men verblijdt zich gezamenlijk. Men danst samen, dat betekent dat men leeft, want beweging is leven. Maar men doet dat gezamenlijk, terwijl men elkaar vasthoudt. Dat betekent dat men gezamenlijk als eenheid samengebonden is onder de jeneverboom of weet je veel. Of met hetzelfde leghem, hetzelfde brood ook eet, want er moet bij gegeten worden ook. En er wordt zelfs bij gedronken. En sorry, maar dat hoort ook zo. Want men heeft deel aan hetzelfde leven, de wijn, het leven van Christus. En dan wordt er gezamenlijk gedanst. En dat is wat hier gezegd wordt. Het was eerst Abel, een vlakte. Abel betekent letterlijk ijdel, hè? Vanitas, dat is het, hè? Abel, leeg. Maar die leegheid wordt gevuld uiteindelijk bij de wederkomst van Christus met dans. Wel, het gaat gepaard met oordeel, maar het gaat natuurlijk ook gepaard met openbaring van de heerlijkheid van Christus. En dat zal gebeuren ten behoeve van degenen die uit Israël zijn overgebleven door de verkiezing der genade. En dat zal uiteraard zijn onder het nieuwe verbond, maar daarover weer een volgende keer.